Een paar dagen wat regen en zon en je schrikt van de tuin. Het gras is opgeschoten, de klaver ook, de mossen en nog veel ander groen waarvan ik de naam niet ken. Werk te doen. Voor veel mensen is dat pure ontspanning, voor anderen is het een gevecht tegen een woekerende vijand. Matthäus die schreef deze verhalen op in het jaar 80. Dat is ongeveer 50 jaar, een halve eeuw na Jezus' dood. En hij deed dat specifiek voor lezers met een Joodse achtergrond. Christenen die afkomstig waren uit het Jodendom. Dat onderscheidt Matthäus van Marcus en Lucas, die eerder schreven voor Grieken die christen waren geworden en weinig wisten van de Joodse traditie. Maar Matthäus wil Jezus graag voorstellen als iemand die gegrond is in de Joodse traditie, die thuis is in de Tora, de wet van Mozes, de vijf boeken van het Pentateuch. En om dat een beetje aan te geven, heeft hij zijn eigen evangelie ook verdeeld in vijf hoofdstukken. En ieder hoofdstuk bevat één lange redevoering die Jezus daar houdt. En daarin heeft hij alle onderwerpen die Jezus zo voor en na in zijn leven behandeld heeft, heeft hij in thema's gegroepeerd. Eerst is de bergrede. Mozes ontving de wet op de berg Sinaï. In de bergrede heeft hij alle commentaren van Jezus op de wet van Mozes verzameld. En de tweede, daar hebben we twee weken geleden uitgelezen, dat was de zendingsrede. Dat zijn alle opmerkingen die Jezus maakte op het moment dat hij zijn leerlingen erop uitstuurde de wereld in om de boodschap te brengen. En dan volgt de derde grote redevoering. Daaruit kwam het evangelie van vandaag en dat heet de parabelrede. Matthäus heeft daar, ja, een beetje oneerbiedig te zeggen, wat lukraak, alle parabels die hij kende van Jezus samengebracht in één hoofdstuk. Al die parabels heeft Jezus op andere momenten uitgesproken, dus u moet niet gaan zoeken naar een samenhang, bijvoorbeeld in de tekst die ik zojuist heb voorgelezen. Eigenlijk zijn het drie verschillende parabels die Jezus op verschillende momenten en naar aanleiding van verschillende discussies of vragen heeft behandeld. En het is de kunst van het Bijbellezen steeds om een beetje te achterhalen in welke context heeft Jezus deze parabel nou verteld. Want die context, die hebben de evangelisten vaak meestal achterwege gelaten. Dat is ook begrijpelijk, want als Matthäus die verhalen opschrijft, dan is de wereld in vergelijking met de dagen van Jezus totaal anders geworden, zeker voor de Joden. Dus sinds Jezus dood was de tempel in Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt. Jeruzalem was door de Romeinen gesloopt. De christengemeente in Jeruzalem, die was uit de stad verdreven, die waren gevlucht naar de woestijn. De Joden die christen waren geworden, ervaren ook de vervolgingen al door de Joodse synagogen, maar ook door de Romeinen. En keizer Nero gaat zetelen in Rome. En men ervaart daar in toenemende mate de gevolgen van. Kortom, in die dagen van Matthäus had men met heel andere vragen te doen, heel andere tegenstanders, heel andere disputen. En in die actualiteit krijgen ook de parabels die Jezus vertelde een nieuwe zeggingskracht. Nou, dan vertelt Matthäus eerst het verhaal dat gaat over oogsten. De boer die ziet tot zijn schrik dat er op zijn akker veel gewassen opkomen die hij niet had gezaaid. En er wordt vermoed, er wordt uitgesproken dat dat het werk van een vijand is. En daarop volgt de vermaning om gewassen en onkruid samen te laten opgroeien. Het wordt later bij de oogst wel gescheiden. U kunt zich voorstellen dat als je je gaat afvragen in welke situatie zou Jezus die parabel hebben verteld, u kunt zich voorstellen dat hij dat gedaan heeft in een dispuut met de Farizeeën. De Farizeeën aan immers, die vielen Jezus erop aan dat hij met tollenaars en zondaars en allerlei onreine mensen die in de ogen van de vrome Joden niet meetelden, dat hij die daarbij betrok. Dus dat pleidooi van Jezus, je moet geen uitspraak doen over dat zijn goede mensen en dat zijn slechte mensen, laat dat oordeel maar aan het einde der tijden aan God over. En dat verhaal van Jezus, dat moet Matthäus, die te maken heeft met de vervolgingen onder zijn lezers, erg hebben aangesproken. Ook die moeten mild, vergevingsgezind en geduldig zijn en het oordeel overlaten aan God. Interessant vind ik de voorstelling die in het verhaal gedaan wordt, dat onkruid gezaaid is door de duivel. Velen van ons hebben bij die duivel misschien wat moeilijkheden. Het is immers een figuur die het onze voorouders danig lastig heeft gemaakt. Maar realiseren we ons dat in dit concept ook iets heel bevrijdends zit. Namelijk de eeuwige vraag voor de mensheid is altijd geweest: hoe komt het kwaad in de wereld als het toch een goede God is? En heel vaak zocht men daarom, en dikwijls terecht, de oorzaak van het kwaad bij de mens. Het is de mens, het is Adam, die misbruik maakt van zijn vrijheid, waardoor het kwaad in de wereld is gekomen. Maar in deze passage wijst Jezus een externe macht aan als de oorsprong van het kwaad. Hij zegt, het kwaad is er. De vraag hoe het er gekomen is, onttrekt zich aan ons, aan onze waarneming, aan onze fantasie. Het is er en de vraag is, hoe gaan we daarmee om? Hoe staan we daar tegenover? Laat het oordeel over aan God. Accepteer dat het kwaad er is. Doe er wat tegen. En tenslotte vertelt Matthäus een verhaal dat Jezus in een heel andere situatie heeft uitgesproken. Ik neem aan dat de toehoorders van Jezus zich hebben afgevraagd waarom liefde en goedheid, als je probeert echt goed te zijn, waarom dat zo vaak onder de voet wordt gelopen, niet gezien door de mensen, vertrapt wordt. Waarom gaat het de slechte mensen zo voor de wind? En Jezus wijst dan op de geringheid van een zaadje. Het koninkrijk van God is teer en kwetsbaar, maar vertrouw er maar op dat het uitgroeit. Elke daad van liefde die jij in je leven stelt, al lijkt men daar geen oog voor te hebben, die zal vrucht dragen. Al is het in het volgende geslacht. Matthäus gooit dan nog een andere parabel achteraan met dezelfde strekking. Namelijk een klein beetje zuurdeeg is genoeg om het hele brood te maken tot wat het moet zijn. We kunnen veel leren in de tuin. Niet alle tegenslagen zijn aan onszelf te wijten. Het oordeel over anderen moeten we maar aan God overlaten. En laten we niet wanhopen als liefde nutteloos lijkt en parelen voor de zwijnen. Het zaadje van Gods liefde is nietig, maar er groeit iets groots uit. Lieve kinderen, Roos had op school een zaadje gekregen. En dat moest ze in een potje stoppen en af en toe een beetje water geven. En als er dan een heel klein plantje zijn kopje boven de grond uitstak, dan moest ze dat met een kluitje in de tuin zetten. En dan maar wachten. Wachten, wachten. Toch snap ik het niet, zei Roos. Hoe kan nou zo'n grote zonnebloem groeien in zo'n klein zaadje zitten? Het was alsof je de hele kleerkast in je rugzak had gestopt. Nou, eigenlijk groeit de bloem niet alleen uit het zaadje, maar ook uit het water, uit de lucht en uit allerlei stoffen die je uit de grond haalt. Maar het zaadje, dat bestuurt dat. Het zaadje zijn de hersenen. Dat maakt uit wanneer en wat er precies moet gebeuren. Roos spreidde haar beide handjes met een schok links en rechts omhoog, vragend, en zei: ik snap het nog steeds niet. Nou kijk, het is met een zonnebloem eigenlijk net zo als met Roos.